Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag luisterlekkertjes, welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En dit is aflevering 170.
En we storten ons in deze aflevering, zoals jullie ondertussen wel weten, met z'n tweeën op de actualiteiten. Werden we kwaad? Werden we blij? Of misschien verdrietig? We gaan het jullie allemaal vertellen.
Ja, maar voor we beginnen, eerst even iets leuks voor de Nijmeegse honingballen.
Oh, ja. Nijmegen. Nou, Nijmegen en omstreken zou ik willen zeggen.
Nou, laten we zeggen, any honingbal die het leuk vindt en in de mogelijkheid is om naar Nijmegen te reizen, leg jij maar even uit.
Ja, al woon je in Australië. In principe
maakt mij niet uit, je kan gewoon komen.
Oké, leg het even uit. Er is dus een pop-up tentoonstelling gaande. Die heet Remember the Rebel. En in die tentoonstelling kan je interactieve kunstwerken bekijken, waarin rebellen in de sunshine worden gezet vanuit heel Europa. En dat zijn rebellen waarvan de makers van de tentoonstelling vinden, die mogen niet in de vergetelheid raken. En dat gebeurt nogal eens met rebellen. En die pop-up tentoonstelling, die kan je dus nu bekijken in Nijmegen, in de Stadsschouwburg De Vereniging, in de foyer. Daar kan je gewoon binnenlopen. Nou, dat aan zich is natuurlijk al hartstikke leuk en geweldig. En wij hebben al een voorproefje gekregen van de tentoonstelling en het is heel cool.
Het is heel cool.
Het is ook met van die brilletjes met rood en blauwe vakjes. Van vroeger kennen mensen dat misschien nog.
Dus visueel gewoon heel, inderdaad, van vroeger.
Ja, en dan kijk je eerst met je ene
Eén oog
door het rode vak
oog.
En dan door het blauw en dan zie je andere dingen. Nou, ja. Maar dit is een kleine spoiler. Maar waarom we het hier even nog willen noemen is dat er een avond komt die wij mogen hosten met het thema rebelleren, waar mensen gratis naartoe kunnen.
Gratis.
Ja, en dat gaat heel erg leuk worden. Het is vrijdag 23 februari van 7 tot 8. Ook in de Stad Schouwburg, de vereniging in Nijmegen dus. En we hebben ook een aantal gasten die bij ons aan gaan schuiven. Namelijk Jerry Afrije. Nou, dat is natuurlijk de one and only rebel van Kick-Out Zwarte Piet, die heel veel mensen denk ik wel... Of nou, nu zeg ik one and only, zijn natuurlijk heel veel mensen die erachter zitten.
In ieder geval een van de bekende namen.
Zullen veel mensen wel kennen. En hij gaat vertellen over hoe zijn strijd ooit begon en waarom die nog lang niet gestreden is. Dan hebben we kunstenaar Eve Veldkamp. En die brengt onontbeerlijke protestartikelen voor de ware rebel aan de man.
Nou, mij heb je.
Ja, dit is heel fun. dit, als je dit hoort, denk je, hè, wat is aan de hand?
En gewoon ook niet opzoeken, gewoon komen. Als je kan, als je wil.
Ja, dat is denk ik sowieso een heel goed idee om gewoon te komen als je kan. En dan hebben we ook nog auteur Nikki Dekker. En die gaat voordragen uit haar boek Diep, Diep Blauw. En wat zij gaat doen... Zij gaat vertellen over wat onooglijke zeedieren ons kunnen zeggen over hoe vastgeroest wij zitten in patronen.
Ik ben zo benieuwd, zelf ook.
Ja, dit is deze hele line-up, het is heerlijk. En wij gaan zelf ook twee van onze favoriete rebellen uit de tentoonstelling uitlichten.
Ja.
We zijn ook heel benieuwd naar verhalen uit de zaal natuurlijk. Van wanneer was je zelf rebels?
En wat heb jij voor rebelse daad gedaan? Het was ook wel, want toen ik de lijst met rebellen zag, ik kende ook echt niet iedereen.
Nee, nou, dus Jerry, echt... die ook onderdeel is van de tentoonstelling. Ja, die kennen we, maar verder?
Verder
niet. Oh ja, nee, wel ook nog iemand
een paar,
anders.
Een paar namen, maar het is meer, het is echt leuk om weer even nieuwe rebellennamen te leren. Weer eventjes weer aan te zwengelen van, lekker, power, heerlijk.
Het geeft de burger moed.
Absoluut.
Dus kom, leuk. Oh ja, wacht. Het is dus gratis, maar je moet wel even een kaartje reserveren voor Vrijdag de 23 februari.
Oh ja, dat kan bij Stad Schouwburg, devereniging.nl.
En de vereniging schrijf je met heel veel E's.
Ja,
vereniging.
Ja, we zetten het even in de show notes. Dus ja. Reserveer je kaartje, hartstikke gratis. En misschien zien we je daar. Leuk, leuk, leuk.
Leuk.
Dan ook nog even een leuk bericht.
Een leuk bericht.
Van Marjolein. Damn honey, yes. De naam van deze school is nu veranderd naar de naam van een man en zijn vrouw. Als eerbetoon aan deze verzetshelden. Ik kwam dit mooie verhaal tegen op LinkedIn van directeur Marieke Steverink. Dit schrijft Marjolein dus naar ons. En het bericht van Marieke gaat als volgt. Op 12 januari 2024 veranderden we onze naam van de Joop Westerwiel School naar de Joop en Willy Westerwiel. Als school waren we dankbaar de naam te mogen dragen van zo'n dappere verzetsheld. Maar Joop deed het niet alleen. Joop werd in zijn strijd bijgestaan door zijn geliefde Willy, die net zo krachtig voor iedereen opkwam als haar Joop. Omdat de geschiedenis vaker vrouwen vergeet, omdat ook wij altijd alles samen doen, en omdat er zonder Willy geen Joop was, hebben wij besloten onze naam te veranderen en ook haar te herinneren en te eren.
Ja.
Ja.
Dit is zo leuk. En wat het extra leuk is, is dat deze school, ik kan hem nog net niet aanraken vanuit mijn huis. En wij kregen dit berichtje en ik had al echt zo'n heel groot spandoek zien hangen voor deze school.
Ja, Joop en Willy Westerwiel.
Nou, ik had totaal niet geregistreerd dat hier iets gaande was. En toen kregen we dus dit bericht binnen. Ja, gewoon een heel goed voorbeeld van de dingen kunnen veranderen.
Ja.
Voortschrijdend inzicht.
Joop en Willy Westerwiel ook zo lekker bekken.
Ja, zeker. Ja. Maar je kan dus iets veranderen wat al heel lang zo was. Die school staat natuurlijk hartstikke bekend. Misschien noemen mensen het wel de Joop. Kan me zo voorstellen.
Nou, de Joop Westerwiel denk ik wel.
Ja, waar zit je op school? De Joop. Weet ik veel. Ja, het is gewoon juist, eventjes, zeg maar, je bent gewend aan iets, maar datgene kan je dus aanpassen. Dat bedoel ik dus.
Ja, dat kan gewoon. En het is ook leuk, het gaf mij ook weer eventjes dat ik daar. Ik kende Joop en Willy Westerwiel dus
niet. Ik had
niet,
werkelijk waar
nog nooit geen van gehoord. Idee.
Nou, nooit van gehoord. Je wist niet hoe die school heette?
Nee, ja, oké. Okay. Als je zegt Joop Westerwiel, dan had ik gezegd, oh, dat is die school.
Ja,
maar
precies.
Ik had dus geen idee dat deze mensen in de oorlog een rol hebben gespeeld.
Nee, wist ik ook niet.
Dat is dan ook eventjes, dat was toch ook weer een reden voor mij om er heel eventjes in te duiken.
Ja.
En Joop en Willy, dat waren dus hele, wat was het, idealistische mensen. Zij, zeg maar, voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren zij ook al van dat ze geen belasting wilden betalen. Omdat ze het er niet mee eens waren dat geld dat zij dan aan de belasting zouden moeten betalen, dat geïnvesteerd werd in bijvoorbeeld defensie.
Yep.
Dus dan gingen ze gewoon wachten tot hun huis werd ontruimd, het leeggehaald door schuldeisers. En dan zochten ze weer nieuwe tweedehands meubels bij elkaar. En dan gingen ze gewoon op dezelfde voet verder. Zo idealistisch waren ze allebei.
Als je het hebt over rebellen.
Precies.
En Remember the Rebel, dan is dit een goed voorbeeld. En ook nog voordat de oorlog uitbrak hier in Nederland, vingen ze al Joodse vluchtelingen op die uit Duitsland kwamen toen de nazi's daar aan de macht kwamen.
Ja.
En toen de oorlog hier eenmaal gaande was en ook de regels, de bewegingsvrijheid van de Joden steeds verder werd ingeperkt. Dus dan heb je het over Joden mogen niet in parken komen of mogen bijvoorbeeld niet naar het zwembad. Toen waren ze ook meteen van, nou, dan gaan wij dat dus ook niet meer doen. Ze hadden ook meteen van, het begint hier en we gaan nu al met deze stap gaan wij absoluut niet mee. En later hebben zij ook nog een groep Joodse kinderen en jongeren helpen vluchten. De Loosdrechtgroep heette die groep.
Ja, dat waren dan Duitse jongeren die vanuit Duitsland, de Joodse jongeren vanuit Duitsland waren gevlucht naar Nederland. Die zaten in Loosdrecht. En het zag er naar uit dat ze opgepakt zouden worden.
Ja,
en toen hebben zij die jongeren eigenlijk laten verdwijnen.
Ja.
Door ze onder te brengen of door ze over de grens te helpen. En verder hebben ze dus een enorme rol gespeeld überhaupt. En zij waren de Westerwielgroep.
Ja.
En ze hebben een hele grote rol gespeeld in het verzet. En dat gaat dan van voedselbonnen tot onderduikadressen, tot mensen uit Westerbork smokkelen en over grens smokkelen. En dat deden ze allebei. Daar waren ze allebei even actief in.
Ja.
Zonder
de een bestond de ander niet. Ze hebben het echt samen gedaan. Ja.
Precies. En dat is heel belangrijk om te weten. Ik heb een podcast geluisterd. Een korte documentaire die door Parel Radio is uitgelicht. Die heet De Juiste Keuze. En daarin komen ook de kinderen van Joop en Willy aan het woord. Want omdat Joop en Willy zijn op een gegeven moment allebei opgepakt.
Eerst is Willy opgepakt.
Eerst Willy.
En die is naar kamp Vught gestuurd.
Ja.
En zat daar Joop. Gevangen. En Joop die heeft toen nog het verzetswerk voortgezet. En die is toen die mensen hielp vluchten over de Belgische grens, is hij alsnog opgepakt.
Ook naar Kamp Vught.
Ook naar Kamp Vught. En ze hebben elkaar daar nog één keer kunnen zien door een raam heen. Is wat ik begreep. Maar Joop is gefusilleerd.
Ja, die en heeft het niet overleefd.
Willy heeft de oorlog wel overleefd.
Ja, en zij kwam terug. Maar ook zij, kijk, ja, haar kinderen vertellen dan ook in die documentaire. Ja, zij is gewoon... De oorlog is eigenlijk nooit uit haar verdwenen.
Nee, ja.
Maar als je, ja, als je toch iets meer een inkijkje wil, ook in wat ze deden en wie ze waren, dan is dat een leuke korte documentaire om te luisteren. Ja, en ik vind het dus ook gewoon wel leuk dat ik dus nu weet van het bestaan van deze
ja.
super idealistische mensen.
Ja, mooi.
Ja.
Damn, honey, no.
Ja. Mijn no
Marilot.
Is mannen. Eind.
Oh ja. Nee. Vertel eens wat nieuws.
Ja. Even een kleine content warning, want ik wil het hebben over grensoverschrijdend gedrag, waarmee ik eigenlijk bedoel intimidatie, machtsmisbruik, aanranding, geweld, discriminatie, seksisme, misogynie, andere ellende.
Oh, het is de content bingo kaart. Content warning bingo kaart heb je zojuist voorgespeeld.
Ja, absoluut. Ook omdat, nou kijk, ik kan natuurlijk nu niet het niet hebben over het rapport van de commissie van Rijn. Dat is dat rapport wat vorige week is uitgekomen en wat nu de mediawereld natuurlijk weer wederom even op zijn kop heeft gezet. Het is een rapport getiteld Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En die gaat over de giftige werkcultuur en het jarenlange grensoverschrijdende gedrag wat ongestraft kon plaatsvinden en kan plaatsvinden bij de Nederlandse publieke omroep. Nou, even een slokje van mijn thee. Ook belangrijk. Dit rapport werd op donderdag 1 februari gepresenteerd. 2500 mensen zijn ondervraagd. Als in de zin van, die hebben een vragenlijst ingevuld van de commissie.
Die allemaal werkten bij de publieke omroep.
Allemaal werkten of werken. Weet ik niet zeker of het allemaal oud-werknemers of werknemers nu. Maar in ieder geval, ze hebben te maken met de NPO. Ongeveer 200 mensen heeft de commissie ook daadwerkelijk gesproken. En 75%, 3 van de 4 van die 200 mensen, zegt slachtoffer of getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En dat grensoverschrijdende gedrag, dat loopt dus uiteen in intimidatie, seksueel grensoverschrijdend, pestgedrag. Maar dat is dan, het omvat alles.
Ja.
Een kleine greep uit de ellende, om het toch maar weer eventjes duidelijk te maken hoe fucked up het is. Bij De Wereld Draait Door werd het als normaal beschouwd dat mannelijke leidinggevenden met vrouwelijke collega's in ondergeschikte posities naar bed gingen. Mm. Oud-werknemers van De Wereld Draait Door benoemden dat uiterlijke kenmerken en seksuele beschikbaarheid een rol speelden bij de aanstellingen of contractverlengingen van vrouwen.
Mm-hmm.
Bij De Wereld Draait Door dus. Oud-werknemers verklaarden tegen de commissie dat van hen werd gevraagd om de uiterlijke en seksuele voorkeuren van leidinggevenden te faciliteren.
Ja, het is echt... Ja.
Nou, ik weet niet, ja, moet ik dit voorlezen? Weet ik veel. Het is gewoon zo. Seksisme was volgens de commissie op de redactie een wijdverbreid probleem. Er waren aanhoudende verzoeken om seksueel contact. En er was een cultuur van ongepast haantjesgedrag. Dit is allemaal De Wereld Draait Door.
Ja,
dan kom
maar
je...
dit onderzoek ging dus niet alleen over De Wereld Draait Door,
want
toch?
Het gaat over de hele NPO. Je hebt bijvoorbeeld ook een onderzoek gehad. Ze hebben ook bij NOS Sport, daar is natuurlijk ook een hele beerput opengetrokken. Daar was meer sprake van grensoverschrijdend gedrag dan gemiddeld bij de publieke omroep. Het gaat dan met name over pesten, seksisme en discriminatie. Van de ondervraagden zegt 23% discriminatie mee te hebben gemaakt. Op vrouwen werd gejaagd. Zij werden gezien als loslopend wild of als prooi.
Mm-hmm.
En dan, dit zijn volgens mij nu opmerkingen die nog, of conclusies die nog getrokken zijn over de NPO als geheel. Ruim 55% van de 190 medewerkers zegt met uitingen van seksisme te maken hebben gehad. Er werden seksuele opmerkingen gemaakt die zich vaak direct tot een persoon richten. De commissie noemt voorbeelden zoals: je broek zit heel leuk strak. Wil je mijn wortel zien? Heb je wel eens geneukt? Nou, en nog een hele rij kutopmerkingen. En discriminatie is door ruim een kwart van de 190 medewerkers benoemd. Medewerkers die afwijken van de norm binnen de NPO worden geconfronteerd met uitingen van discriminatie. Bijvoorbeeld op basis van spraakaccent, lichamelijke of verstandelijke beperking, het hebben van een het hebben van een GGZ-geschiedenis, lichaamsbouw, sociale klas of leeftijd.
Ja.
Dus dit is een beerput.
Ja.
En het is goed dat dit op papier staat. Er zijn ook, zeg maar, het is gewoon een heet, het is een heel hard rapport. En de commissie zelf is er ook van geschrokken.
Ja.
Maar kijk, er verscheen toen een post bij Zijkschrift.
Mm-hmm.
Zij had een screenshot gemaakt van de hoofdpagina van de NOS, waarin er stonden drie van die krantenkoppen. En de eerste was: Matthijs van Nieuwkerk voorlopig niet aan de slag bij RTL. Timing ja. verkeerd. Red Bull teambaas Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van NPO-directeur Van Neen.
Ja.
En
toen schreef op één screenshot één alle screenshot, drie te vangen.
Ja. Ja. En toen schreef ze erbij: wat een tijdbeeld.
Ja.
En dat is natuurlijk wel echt zo. Zeg maar, zo'n commissie en zo'n rapport en dat dan namen genoemd worden en dat beerput naar beerput opengetrokken wordt, dat is natuurlijk iets wat we, denk ik, 10 jaar geleden niet hadden gezien.
Nee, dat heeft natuurlijk MeToo heeft dit in gang gezet.
Ja, of in ieder geval, ja, de MeToo, de 2017, alles rondom Hollywood, dat heeft dit allemaal in gang gezet.
Overigens ook alweer bijna 10 jaar geleden. Daar gaan we langzaamaan heen, maar goed.
Maar 10 jaar geleden, voor 2017, was dit denk ik nog niet. Was dit niet denkbaar?
Nee, maar je ziet dat het nu in Nederland steeds meer een punt wordt.
Ja, ik denk dat heeft The Voice natuurlijk denk ik heel erg gedaan. Het programma Boos. De Voice beerput. Ja, het woord beerput is mijn
is een woord.
Go-to vandaag. maar het is, zeg maar, Doet het ook iets? Want het is een soort, wat een tijdsbeeld. En ook, Zijkschrift, Madeleine van Nieuwenhuizen, die schreef ook, het is een soort voorzichtige hoop of zo. Maar gebeurt er nou ook daadwerkelijk iets? Of worden er gewoon beerputten opengetrokken en verandert er dan niks? Want er zijn zoveel schandalen. Je hebt dan Hollywood en The Voice en dan NPO, maar je hebt ook de turnwereld en de toneelwereld en de kunstwereld en de voetbalwereld.
Ja.
En op universiteiten en het wordt allemaal, dan heb je zo'n exposé in de krant. En dat is juice natuurlijk.
Ja, omdat het vaak over grote namen gaat.
Precies, er zitten heel vaak BN'ers bij of er zitten mensen bij met macht. En
ja,
dan,
en dat vinden mensen natuurlijk interessant om te lezen.
Ja, en dan, kijk, het is wel, als die schandalen ons iets duidelijk moeten maken, is het natuurlijk wel dat als het in zoveel verschillende werelden, zeg maar, gebeurt,
ja,
dan gebeurt het dus in de hele samenleving.
Ja, en daar lezen we natuurlijk niet over.
Nee.
We lezen wel de hele NPO wordt binnenstebuiten gekeerd om dit rapport op tafel te krijgen, maar niet gewoon het bakkertje op de hoek.
Nee, precies. En ik bedoel, daar, je hebt bij het bakkertje op de hoek of gewoon gewoon het kantoor daar op een van de bedrijventerrein, daar gebeurt dit natuurlijk ook.
Ja.
En het is, kijk, in de mediawereld, nou, daar zit waarschijnlijk alles in de snelkookpan en er staan natuurlijk camera's op, dus het is misschien een soort van, in een soort versnelling of
ja,
een soort.
Ja, en er is soms wel echt een extreem machtsverschil, want Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld, ja, het is een beetje flauw om hem elke keer trouwens uit te lichten, maar toch, dat is dan iemand waar je zo naar opkijkt en waarvan je gedrag dan ook pikt, want dat is dan, zo gaat het hier nou eenmaal. En hij is dan ook nog eens de BN'er die eigenlijk alles krijgt wat hij wil.
Ja, precies.
Dus ik kan me voorstellen dat er in zo'n cultuur het nog makkelijker voorkomt. Maar als je een baas boven je hebt zitten, die dus ook een machtspositie heeft, er kan natuurlijk ook zo zijn van, ja, maar zo is die en die nou eenmaal.
Ja, ik denk.
En die schreeuwt nou eenmaal als hij boos wordt. Of die is nou eenmaal zo tegen vrouwen.
Ja, ik heb gewoon het gevoel dat, zeg maar, op die sowieso op een mediawereld, daar ligt dan nu een vergrootglas op, er staan camera's
ja,
op.
En bescherming natuurlijk, hè, want er gaat ook nog veel geld.
Ja, er wordt
ook
nog veel over het hoofd
ja,
gehouden.
Ja, want dan
inderdaad.
Is het zo van, ja, maar we kunnen niet zomaar, nogmaals, Matthijs is niet de enige, maar ja, we kunnen niet hem zomaar gaan ontslaan, omdat nu een of ander vrouwtje van de redactie een keer een klacht indient.
Maar ja, dit heb je natuurlijk ook bij machtsverhoudingen op gewoon een regular kantoor waar geld verdiend wordt en waar een mannelijke baas aan het hoofd staat en ongepaste shit doet en iemand die gewoon, weet ik veel, de crediteuren doet, die klaagt eens en zij dan, daar hebben ze dan ook zoiets van, ja, maar sorry, deze man levert ons heel veel geld op, dus we gaan daar nu.
Ja, en natuurlijk ook gewoon dat vrouwen niet geloofd worden. worden.
Precies.
Want het is hand boven het hoofd houden. Het is ook stel je niet zo aan. Het hoort er nou eenmaal bij. Het is niet gebeurd. En vrouwen die volstrekt logisch hun verhaal niet durven te doen.
Want je bent bang dat je je baan kwijtraakt.
Ja, of omdat ze zichzelf ook nog niet toegeven wat er precies gebeurd is. Of daar gewoon jarenlang over zwijgen. Ik heb toevallig net een interview geluisterd met Vera Pauw. Die komt uit de voetbalwereld. Die heeft vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet. Is ook coach. En zij heeft een hele nare geschiedenis met de KNVB. Mm. En daar was ook sprake van verkrachting, wat zij heeft meegemaakt. En zij heeft daar jarenlang gewoon echt over gezwegen. Maar tegen iedereen, ook tegen haar man. En dat laat ook weer zien van, het is niet zo makkelijk. Wat natuurlijk de hele tijd gezegd wordt van, je zegt het toch gewoon als je zoiets meemaakt. Dat is niet makkelijk.
Nee.
En als je dan ook weer kijkt wat de reactie was toen Vera Pauw dan eenmaal wel haar verhaal ging doen. Ja, dat is niet mals wat zij, waar we zijn mee te maken.
Dan krijg je ook weer allemaal shit over je heen.
Precies. En dan word je ook weer niet geloofd. En
daar zit
je wordt
schaamte.
Weer, dus weer pestgedrag en ook weer discriminatie.
Victim
komt er dan
blaming.
Weer.
Dat het is zeg maar, het is niet de aandacht die je wilt. Dus als je het doet, is dat.
Je doet het niet voor aandacht.
Nee,
maar dat is wel het verhaal.
Maar dat is het verhaal.
Tuurlijk.
Dat is gewoon fucked up. En uiteindelijk hebben nou heel veel vrouwen. Die hebben zo'n verhaal. Ik bedoel, ik zag het bij Zijkschrift. Die had ook weer heel de DM's.
Weer vol
inbox
met
vol met mensen. Ik weet zeker, als wij een oproep doen van, wil Tuurlijk. Je je verhaal delen? Dan stroomt onze mailbox vol.
Ja, en
vol.
We krijgen natuurlijk ook heel vaak mails met dergelijke
met
verhalen.
Dit.
En ook niet, hoeven we niet eens een oproep voor te doen.
Nee, en dat is dus, zeg maar, het is eerder, denk ik, een uitzondering dat jij niet zo'n verhaal hebt.
Ja.
En het is meer een regel dat mensen, zeg maar, als je vrouw bent, van kleur bent, trans bent, gehandicapt bent, als je ook maar op een manier niet voldoet aan die norm, waar ik het al eerder over had, ook in dat rapport schrijf je daarover, als je niet aan die norm voldoet, dan is er gewoon meer kans op grensoverschrijdend gedrag. En dat is een systeemprobleem.
Natuurlijk, ja.
En dus.
Maar toch helpt het wel dat dit nu net naar buiten komt, toch? Ik snap wel dat er een gevoel in zit van, oké, nou weer een rapport. Oké.
Nou, ik denk
maar zo
het helpt.
Zo zie ik het toch ook weer niet helemaal.
Ik ook niet, maar ik ga een beetje zo heen en weer, weet je wel? Omdat, kijk,
ja,
nu heb je zo'n rapport en ik kan me dus voorstellen dat het zeker voor werknemers, oud-werknemers van de NPO die dit hebben meegemaakt en nu eindelijk hun verhaal kwijt kunnen en dat ze het gevoel hebben dat je serieus wordt genomen. En dat is ook gewoon heel erg belangrijk of dat er misschien iets gebeurt. Het is ook belangrijk, denk ik, om de namen te noemen, want mensen zoals weet ik veel, Matthijs van Nieuwkerk, Marco Borsato, Mart Smeets, dat zijn bullebakken. Dat zijn gewoon grote bullebakken. En eigenlijk, en het is goed dat die mensen aangepakt worden, maar het is natuurlijk niet voor niets dat deze mensen de top hebben bereikt. Want dit zijn de mannen die een soort van thriven in deze giftige systeem. Het systeem helpt ze ook omhoog.
Ja.
Terwijl het andere mensen juist vertrapt.
Ja.
En dan moet je zorgen dat de gezichten die vastzitten aan deze nare verhalen, dat die in ieder geval op plekken zitten dat mensen zich niet meer onveilig voelen.
Ja.
Maar je moet toch ook. Het is niet genoeg om alleen hen aan te pakken. Want
oh, nee,
dat
natuurlijk
slaat natuurlijk nergens
nee.
op.
Nee. Want dat rapport, je zei toch ook dat het rapport iets heet van niks gezien, niks gedaan.
En de zoekgemaakte verantwoordelijkheid.
Ja,
dus iedereen
dus
wijst naar elkaar.
Precies, het gaat niet alleen maar om de dader. Het gaat ook allemaal om alle omstanders.
Ja.
En wat deden die eigenlijk? En welk gedrag werd verexcuseerd? En welk gedrag werd misschien zelfs gefaciliteerd.
Precies.
En daar zit natuurlijk een grote cultuurverandering in. Maar ik denk wel dat als je dit soort stukken steeds meer voorbij ziet komen, dat wel, als je dat leest zelf ook als zijnde slachtoffer van discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag of any narigheid op de werkvloer, dat jou wel sterkt in, hey, dat wat ik meemaak, dat is echt.
Ja.
En dat wat ik daarbij voel, dat rottige gevoel, dat is ook echt. En daar hebben wij het natuurlijk ook wel vaak over gehad, dat toen wij helemaal op het begin Damn Honey schreven, dat wij verhalen aan elkaar gingen vertellen. En dat ik dan soms zei over iets wat jij vertelde van, wow, maar dat is heftig dat je dat meemaakt.
Ja.
En dat jij zoals van, oh nee, maar dat is gewoon heel normaal voor mij. En ja, ik word wel vaker achterna gelopen op straat door mannen die dan de hele tijd over mijn kont praten. En dat jij daar zo, ja, een soort norm, ja, zo van dat is onderdeel van het leven.
Ja.
En dat je dan pas door te zien dat mensen zeggen dat is niet oké, gaat realiseren.
Het
oh,
is
wacht,
niet oké.
Het is niet oké.
Ja.
Omdat we zo allemaal in dat systeem zitten dat we soms niet eens doorhebben dat er sprake is van discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, et cetera, et cetera.
Ja. Nee, dat is waar. En ik, want nou, deze video van Vera van Zelm werd ook veelvuldig gedeeld op Insta, waarin zij zegt van, zij heeft dan ook dat meegemaakt. Ja. Zij begon in de stand-up comedian wereld, ook zo'n mannen gedomineerde wereld. En zij had gewoon het idee dat het allemaal aan haar lag.
Ja.
En dat idee heb je natuurlijk als je alleen bent en je praat er niet over en je hebt het gevoel dat het normaal is, net zoals ik dacht dat het normaal was dat ik gewoon de hele tijd nageroepen word. Je hebt het gewoon het gevoel, oh, het ligt aan mij. Oh, het komt door mij.
Ja.
En
ook, ik zal me wel aanpassen en dan zal het hopelijk wel minder worden.
Ja.
Dus bijvoorbeeld als je dan als enige vrouw in een door mannen gedomineerd werkveld zit, dat je denkt, oh, dan ga ik me wel meer gedragen zoals zij zich gedragen. En dan hopelijk wordt het minder.
Ja.
En dat zorgt er dus ook niet voor dat er plek of ruimte voor jou gecreëerd wordt.
Ja, nou en dat is natuurlijk heel goed. Dat de verhalen naar buiten komen.
Ja.
Dat mensen zich gesterkt voelen ook door elkaar. En zeg maar, het is ook op geen enkele manier dat ik dit niet goed vind.
Nee,
het is
meer
dat het me frustreert dat het zo
makkelijk.
En dan lees je weer dat, weet ik veel, Mark Overmars, weet je wel,
drie keer teruggevraagd bij Ajax, of wat is het?
Twee keer teruggevraagd, maar minder dan een maand nadat hij ontslagen was vanwege grensoverschrijdend gedrag en dikpik sturen naar zijn vrouwelijke collega's, is hij teruggevraagd bij Ajax.
Ja, er zit toch nog wel heel erg, maar dat is natuurlijk ook wel de terugslag die we gekregen hebben van MeToo. Aan de ene kant wordt er natuurlijk veel meer over gesproken.
Ja.
Aan de andere kant ontstaat er een MeToo-moeheid.
Ja.
Dat mensen gaan
weer
zeggen,
weer een MeToo'tje.
Ja, weer een MeToo'tje. Haha, voor je het weet heb je een MeToo'tje aan je broek hangen. Dat er lollerig over gedaan wordt, lacherig. En dat het niet serieus genomen wordt.
Ja.
Nou, een dikpik, hoe erg is dat nou? Nou, ik zou het niet erg vinden om een foto van Tiet te krijgen. Zeg maar dat.
Ja.
Dat die cultuur dan weer ontstaat. En ik denk toch ook wat daar uiteindelijk in moet veranderen, is dat die mensen in machtposities, voornamelijk mannen zijn dat, die elkaar nu de hele tijd hand boven de hoofd houden, dat die langzaamaan weggaan op die posities. Dat er nieuwe mensen komen.
Ja.
En dus niet alleen maar mannen en niet alleen maar witte mensen en niet alleen maar mensen zonder handicap, et cetera, et cetera.
Ja, maar ja, goed. Maar de eerste mensen die van kleur zijn en een handicap
die
hebben, die daar
hele
zitten, die hebben
door.
Echt, die gaan nog zoveel ellende, omdat die mannen daar nog niet weg zijn.
Ja.
En die zijn ook niet zomaar weg. En als ze dan iets doen en ze worden daarvoor gestraft, dan verschijnen ze weer op een nieuwe plek.
Ja, omdat het dus dat old boys network, dat is gewoon nog heel erg gaande.
En,
dus als dan de man daar niet terecht kan, dan is er wel een andere man die zegt, joh, ik heb nog wel een goede positie voor je.
Maar dan ook schaamteloos dat Matthijs van Nieuwkerk gewoon bij RTL aan het werk zou kunnen.
Ja, want het is een vakman en hij speelt het op Champions League niveau.
Maar de Champions League is ook maar gewoon een spel.
Ook maar gewoon een voetbalspel.
Jemig. Oké. Okay. Nou goed. Dat is dus iets wat me frustreert. En tegelijkertijd waar ik ook wel echt hoop uit put. Hoor. Ik bedoel, ik zag die post van Zijkschrift. En ik dacht ook, dit is wel echt. Wanneer zie je dit nou? Dit is.
Ja, zo drie dingen op één voorpagina.
Drie
bij
van
de
die
NOS,
mannen die allemaal aangewezen worden op. Of aangesproken worden op een grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat is goed. Dat is
je
goed.
Je hoopt dat mensen. Binnen allerlei soorten bedrijven moeite gaan doen om een veilige werkcultuur te creëren.
Ja.
Op alle vlakken. En dat daar steeds meer aandacht voor komt. En dat
het serieus genomen wordt.
Dat het serieus genomen wordt. Dat het niet dat als iemand een klacht komt indienen, dat het dan niet direct als een aanval gelezen wordt. Of ga maar weg. Ja. Of wat een onzin. Maar dat het gewoon serieus opgepakt wordt.
En dat het dus ook niet zo hoeft te zijn want kijk, ik vind die dingen in dat rapport heel heftig. Die dan gezegd worden over, oh, heb je wel eens geneukt? Of er was iemand in zijn gezicht gespuugd of bij zijn nek.
Verschrikkelijk,
maar kijk, dat is natuurlijk, daarvan zeggen we allemaal, dat moet niet kunnen. En dat het dat, zeg maar, die juist die subtiele grensoverschrijdende gedragingen die misschien dus ook wel plaatsvinden, niet alleen in de mediawereld, maar ook bij het bakkertje op de hoek, zeg maar.
Ja.
Die zijn misschien nog wel, want die kan je niet...
Tuurlijk, de onderhuidse grapjes die je niet kan pinpointen wat er nou precies mis mee is.
En daar moet je veilig over kunnen praten, zonder dat iemand meteen ontslagen wordt of overal van beticht wordt.
Ja, of dus dat je meteen te horen krijgt, je moet niet zo zeuren, zo doen we het hier nou eenmaal. Ja. Of zo is het nou eenmaal.
En dat
en een grapje moet kunnen. Want
die
dat...
subtiele onderhuidse shit moet serieus genomen worden. Ja. Dus dit frustreert mij. Nou, dan wil ik nu eventjes door naar de transfobe post van Anouk van gisteren.
Mensen,
ik kan er niet
omheen.
Nou, Anouk vond het blijkbaar op een mooie vrijdagochtend een heel goed moment om als transfoob uit de kast te komen. Wat ik dus ook gewoon zo random vond weer. Heel eventjes een samenvatting van wat er gebeurde. Zij postte een foto op Threads. Een foto van menstruatiebloed in de wc. En daar stond bij: chopping off your peepee doesn't make you a woman, but this will. Met een lachende emoticon. Am I cancelled now? Nou, met andere woorden, je piemel eraf hakken maakt je geen vrouw. Maar dit, menstruatiebloed dus, wel.
Ja, waar
ik weet niet eens waar te beginnen. Ik wil heel graag heel eventjes wat trans mensen die ik online zag aan het woord laten. Bijvoorbeeld Shamila. Shamila Moua, ik zet iedereen eventjes
make-up
straks,
artist.
Make-up artist, ja, Moua. Make-up artist. Zij zei: Anouk, als je echt zo druk maakt over women's rights, spreek je dan uit over wat er gebeurt in Gaza. In plaats van vrouwen te reduceren tot een mogelijkheid op menstrueren. Nou, dat vond ik gewoon alweer zo raak. Doe niet alsof dit de vrouwen gaat redden. Maak je gewoon druk op andere shit.
Waar komt toch die obsessie vandaan met trans mensen? In dit geval dan trans vrouwen.
Ja.
Hoe haal je het in je hoofd?
Dit heb ik ook.
Ja, ik snap het niet. En ik snap het ook wel. Want dit is dus wat je krijgt als de media jaar na jaar dit voedt. Dit sentiment.
Ja.
En maar de hele tijd aandacht geeft aan de TERFs. Dus de trans-uitsluitende radical feminist, waar dat voor staat. Die de hele tijd doen alsof zij ontzettend feministisch zijn. En daarbij trans vrouwen voornamelijk, maar nou, trans mensen in het algemeen kan je ook wel zeggen, compleet
de grond intrappen.
De grond intrappen, ja. En ja, echt het leven nog moeilijker maken, terwijl het leven van transvrouwen heel vaak al kut genoeg is door de discriminatie waar ze mee te maken hebben.
Nog eventjes kort, want ik dacht, ik check het toch weer eventjes op transgendernetwerk. Daar staat: transgender personen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Ze voelen zich 2 keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd en zijn 10 keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten.
Ja, en toch gaat het verhaal dan elke keer: mogen transvrouwen in de kleedkamer?
Ja,
dat is waar het gesprek elke keer over moet
dan
gaan.
Dan zijn het mannen in de kleedkamer.
Daar moet het gesprek dus nooit over gaan.
Nee. Nee.
En dit is dus wat zorgt dat Anouk op zomaar een vrijdagochtend denkt: nou, dit lijkt me nou eens even iets heel belangrijks om te zeggen.
Ja, en alsof dit de vrouwen beschermt. En ik bedoel, wat Shamila zegt, spreek je uit over Gaza, over wat daar gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat zij genoeg seksisme heeft meegemaakt in de fucking muziekwereld.
Maar dit gaat helemaal niet over vrouwenrechten.
Het gaat niet over vrouwenrechten,
nee,
maar ze doet alsof
dit
van wel.
Dit is transgeweld of transdiscriminatie, hoe je het maar wil zeggen, verpakt in een feministisch sausje.
Nou, dan had je nog Deen Groothuizen die heel raak zei: 50% van de Nederlandse bevolking heeft een baarmoeder, daarvan menstrueert slechts 28%. Zangeres Anouk beseft niet dat ze onder haar eigen retoriek rond haar 55ste opeens geen vrouw meer is.
Ja, dankjewel.
Succes,
precies,
wijfie.
Dit is precies wat het is.
Dat
ook
is ook
nog,
meteen
ook
wat ik dacht,
nog,
ja. En toen zei Tijn blijft zacht: be a better person dan Anouk. Verkoop je ticket voor het concert of koop gewoon geen ticket. Doneer aan transorganisaties en be a better person. De lat ligt laag. Wees gewoon geen asshole en je bent oké.
Ja.
Nou, beter dan dat kan ik het niet zeggen. Maar ik denk ook, ja, want en dan had ze vandaag weer een soort... ze heeft al haar reacties natuurlijk uitgeschakeld overal. En dan
maar
staat
ze
er
had
nu
toch
op...
ook zoiets gezegd van: ik zal hier wel weer om gecanceld worden?
Ja,
of zo.
Am I canceled now? Ja. Nee, Anouk, nee, je wordt niet gecanceld. Want je hebt een gigantisch platform.
Ja.
En mensen loffen je. En nee, je wordt niet gecanceld. Wat loop je nou kut te doen? Mensen, transpersonen, dat is hier de club die de
ja, groep die mensen uitgesloten en gediscrimineerd wordt en die dus gecanceld wordt. De wachtlijsten voor transzorg zijn ook belachelijk lang. Wat weer zorgt voor langere genderdysforie. Ook jezelf moeten gaan bewijzen in die gesprekken over ja, ik ben echt trans genoeg volgens jullie regeltjes die jullie hier hebben opgesteld. Het is allemaal zo niet oké. Okay, maar nee. Goed, luister de aflevering met Maeve Levy die we hier ooit over maakten. Over alle fabels die in de media rondgaan rondom trans mensen.
Ja. En vandaag schreef Anouk: Today we move on, no hate, just love for everyone. Ik wil daar graag even over zeggen. Oh ja, Anouk, ook voor de transpersonen, voor wie de wereld nu weer een stuk extra onveilig voelt met je 600.000 volgers.
Ja.
Echt,
ja,
fuck
en
you.
De mensen die zich weer gesterkt voelen om dan nu ook weer dit soort nare dingen te gaan zeggen.
Want ik bedoel, als je 600.000 volgers hebt, daar zitten mensen bij die nu denken, ja, zie je wel.
Ik vind dit ook.
Ja. En dan gaan ze daar, nou.
Sponsortijd. Graag even aandacht voor het gratis ICM groeiprogramma.
Een gratis webinarreeks bestaande uit 3 online lessen op donderdag 22 februari, dinsdag 27 februari en woensdag 6 maart, waarin je aan de slag gaat met het allerbelangrijkste onderwerp ooit, jezelf.
Op 27 februari is de tweede les en die heeft als titel zelfcompassie. Hoe kun je vriendelijker omgaan met jezelf?
Een skill die ik zeker nog kan aanscherpen. Vandaar ook dat ik me ontzettend heb ingeschreven voor dit groeiprogramma.
Ja, jij kan altijd heel streng zijn tegen jezelf.
Ja, nogal.
Echt een naar mens.
Er is permanent veel paniek in mijn hoofd. Want ik ben altijd maar bang dat de dingen die ik doe of zeg niet goed genoeg zijn. En dat stemmetje van mij dat zegt dat ik kut ben en niet goed genoeg ben, dat is nog veel te dominant.
Ja, en het rare vind ik er dan aan dat als iemand dan met zijn problemen bij jou komt, zo van nou, ik zit de hele tijd mezelf naar beneden te praten, dat jij zegt je moet lief voor jezelf zijn en kijk hoe goed je het allemaal doet. Ja. Maar dat kan je dan dus niet over jezelf.
Nee, als bij andere mensen sta ik vooraan in de rij met mildheid dit en vriendelijk dat, maar naar mijn eigen advies luisteren, homer.
Nou weet je, ik gun het jou dat jij wel gaat luisteren naar die super slimme coaches van ICM. Die jou dan kunnen gaan leren omgaan met dat stemmetje wat de hele tijd irritant zegt van je bent niet goed.
Nou, ik heb erg veel zin om met minder veroordeling naar mezelf te kijken.
Ja, dat doe ik wel. Dat veroordelen naar je kijken.
Meid,
kijk,
ik doe het nu. Ja, ik zie het. Het zou me tegenvallen als je het niet deed.
Ga naar icm.nl/groeiprogramma en meld je gratis aan.
Ik gooi hem er nog even in. ICM, je kunt meer dan je denkt. Dan gaan we door naar de yes, we, see, jawel.
Nidia. Ja. Kijk, het is een yes, maar het is iets verdrietigs.
Ja.
Wat er namelijk gebeurd is dat ongeveer een week geleden de eerste vondelingenkamer in het AMC Amsterdam is geopend. En waarom ik het een yes vind, is omdat er 10 jaar gesteggel over is geweest, blijkbaar, tussen de beschermde wieg van wie dit initiatief komt en nou Amsterdam, om dit voor elkaar te krijgen.
En waarom?
Ja, er was gedoe over dat niet zou moeten kunnen, denk ik. Sowieso de vondeling leggen van kinderen is eigenlijk illegaal in Nederland, hè?
Oh, dus dan het idee is omdat je dan faciliteert dat iemand iets illegaals doet?
Ja, ik heb niet precies kunnen vinden waar het gesteggel in zat. Maar ik weet wel dat het ook vanuit de politiek gezien dat het wel een lastig concept lange tijd is geweest. Niet zozeer Amsterdam, maar gewoon in het algemeen de Vondelingenkamer. Want de eerste Vondelingenkamer die komt uit 2014, als ik het goed heb onthouden. En ongeveer 5 jaar geleden heeft er een minister gezegd van we gaan het gedogen. Wat ik volstrekt logisch vindt. Laat ik eerst even uitleggen wat zo'n vondelingenkamer nou eigenlijk inhoudt.
Ja.
Het is een kamertje in dus nu het AMC, maar er zijn er meerdere in Nederland. Dus vandaar ook eigenlijk mijn verbazing. Waarom in Amsterdam niet? Hele grote stad. Ik bedoel, logisch toch? Om
het
daar
lijkt
zo'n kamer
me wel,
te hebben.
En ik heb het gevoel dat we ook best vaak tragische verhalen lezen.
Ja, dat is zeker zo. Ja. Daar kom ik zo ook nog wel eventjes. En in dat kamertje staat dus een wieg. Het is een heel mooi kamertje met ook bloemen op de muur. Het is niet een soort steriel, koud, vervelende ruimte. Er is wel een camera, maar die filmt jou van de achterkant als jij daar naar binnen zou komen met je kindje.
Mm-hmm.
Je kan je kindje daar achterlaten. Er ligt een boekje met informatie over wat er gebeurt met het kindje. Er liggen 2 puzzelstukjes. Eentje voor, nou vaak is het de moeder voor de ouder die het mee kan nemen. En eentje die bij het kindje blijft. Dus als je als ouder of als moeder zijnde toch nog in contact wil komen met je kindje.
Oh, dan kan dat.
Kan dat op die manier door de puzzelstukjes aan elkaar te linken. Nou, vind ik heel mooi en liefdevol. En er is een boekje en daar kan je vragen beantwoorden van... hoe wil je dat je kindje heet? Waarom heb je je kindje achtergelaten? Dus dit soort dingen. Het is gewoon heel liefdevol en mooi. Ondanks dat dit natuurlijk een
heel verdrietig
extreem
is.
Verdrietig iets is ja. als dit gebeurt. En deze kamer is dan ook echt... ja, je zou kunnen zeggen een uiterst middel. Het is helemaal niet de bedoeling van de beschermde wieg om... nou, deze kamers vol te laten lopen met kinderen
nee, precies,
natuurlijk.
Precies, dat aan de lopende band vondelingen daar
nee,
neer worden
gelegd. Nee,
dat
is natuurlijk helemaal niet het idee erachter. Het is een uiterst noodmiddel ja, voor voornamelijk dus moeders... die gewoon echt niet weten wat ze met hun kindje moeten... die gewoon echt...
ja, radeloos zijn.
Radeloos zijn, inderdaad. En dus om te voorkomen dat het kindje op een onveilige plek wordt achtergelaten. En dat is dus al vaker gebeurd... en dan specifiek in Amsterdam is dat ook al een paar keer gebeurd. 2014 heb ik een content warning gegeven? Nee.
Nee.
Nog niet. Oké, dit zijn natuurlijk heftige verhalen die ik nu ga vertellen. Ja. Als je het hebt over kinderen die achtergelaten worden. Dus nou, daar komt hij. In 2014 is er een kindje in een vuilcontainer gevonden. In 2018 de Sloterplas baby gevonden. Een jongetje die al overleden was. En in 2021 is er dus weer een kindje in een vuilcontainer gevonden. En dat kindje heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat deze vondelingenkamer toch wel wat meer urgentie kreeg. Dat er toch wel meer gezien werd van ja, dit kan zo niet langer. Er was ook nog een kindje trouwens van 4 dat op Centraal Station was achtergelaten in Amsterdam. En dat laat zien, hoe treurig het ook is, dat er radeloos ouders zijn die gewoon niet weten wat ze moeten doen.
Nee.
En dus voor deze optie kiezen. En een veilige optie bieden is dan zo belangrijk dat er in ieder geval... is als ouder als je dat wil gebruiken. En als je het dan hebt over die ouders, dat zijn dus vaak hele zorgmijdende mensen die dus helemaal niet in contact zijn met een verloskundige of zeg maar iemand die de zwangerschap in de gaten houdt. Het gaat dus ook over moeders die bijvoorbeeld alleen bevallen of eraan denken om dat in hun eentje te gaan doen. Er kan sprake zijn van incest, van verkrachting. Er kan ontzettend veel schaamte over de zwangerschap zijn. Bijvoorbeeld vanuit religieus of cultureel opzicht. En natuurlijk armoede. Dus extreme financiële... gewoon armoede waardoor je gewoon echt niet weet als ouder van... wat de fuck moeten we nu? Gewoon die radeloos vraag van wat nu? En wat de beschermde wieg dus doet, is... niet alleen die vondelingenkamers. Ze hebben ook een hulplijn die je 24 uur per dag, elke dag kan bellen. En daar kan je dus aankloppen met die vragen wat nu. En de hulpverlener die zal dat altijd insteken, het gesprek, neutraal. Dus niet vanuit een bepaalde levensovertuiging. Niet vanuit het sturen naar, we zijn bijvoorbeeld tegen abortus. Ik heb begrepen dat daar nogal eens kritiek op kwam. Bij Mion Nusseling heb ik dit wel eens gezien. Haar moeder is namelijk directeur van Beschermde Wieg. En zij heeft wel eens iets over Beschermde Wieg gedeeld op haar stories. En dat ze dan dus heel veel nare berichten daarover kreeg. Ja. Van en deze mensen zijn anti-abortus. Nee, dat is totaal niet zo.
Ik heb ook inderdaad een keertje in DM... zat ik opeens in een discussie over de Beschermde Wieg.
Ja.
Dat zij mensen zouden afsturen van abortus. Mm-hmm. En daar toen werd het in dat gesprek werd de beschermde wieg vergeleken met die religieuze centra in Amerika, waar je dan zogenaamd
geholpen
neutraal
gaat worden, maar,
kan
ja,
als je zwanger bent.
Precies.
Maar uiteindelijk is het wel gewoon de bedoeling dat je zelf bevalt.
Ja.
En dat is echt nadrukkelijk niet zo.
Nee, en wat deze hulpverleners doen, wat ik dus ook heel mooi en goed vind, is dat zij met, dus nogmaals, voornamelijk de moeder, ik kan wel het de ouder zeggen, maar het gaat voornamelijk om de moeder, het gesprek aangaan van, hey, wat zijn nou eigenlijk jouw overtuigingen, jouw normen en waarden? Wat is jouw achtergrond? Wat vind jij belangrijk? En vanuit daar kan er gekeken worden naar een passende manier van omgaan met de onbedoelde of de ongewenste zwangerschap. Dat kan dus heel veel zijn, hè? Je hebt dan bijvoorbeeld de opties pleegzorg. Je hebt toch zelf voor het kind zorgen. Je hebt moeder-kindhuis, dat je na je bevalling een aantal maanden daar gaat wonen. Daar word je intensief begeleid, zodat je eerste maanden wat soepeler verlopen als je met je handen in het haar zit, dat je niet weet hoe en wat. Adoptie, ik weet niet of ik dat al genoemd had in het rijtje, volgens mij nog niet. Dus er zijn veel verschillende mogelijkheden.
Ja.
En Kitty Nusseling, dus de directeur van de Beschermde Wieg, die geeft ook aan, voor een groot deel, de vrouwen die bij hen komen, gaat uiteindelijk voor het kindje zelf zorgen. Maar zij hebben wel even die, net even die hulp en die informatie nodig van, hè, hoe kan ik dit nou aanpakken?
Ja, en soms, zeg maar, als je er middenin zit, zeker in zo'n heftige situatie, dan zie je dat gewoon niet meer. En dan
nee,
heb je
maar ik zou het
nodig.
Ook allemaal niet weten, hoor. Nee. Ik bedoel, zoals zo'n moeder-kindhuis, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik weet wel van blijf van mijn lijf huizen en zo, maar dat is dit dus niet per se.
Nee.
Ik weet ook niet dat al die opties bestaan. En hier, ze zegt dus echt, afgelopen jaar hebben we 1500 vrouwen geholpen. En dan daarvan dus de meeste vrouwen die in eerste instantie afstand willen doen van het kindje. Die gaan dan toch, die moeders, ja, die zorgen toch zelf.
Omdat je dus gewoon de tools en de hand van. Nou ja. En als dat dus een eigen keuze is, geheel neutraal verder geleid, dan is dat toch prachtig.
Ja, vind ik ook, ja. En wat ik ook er mooi aan vind, is dat ze dus helpen met een gezonde zwangerschap. Of in ieder geval de zwangerschap monitoren. Want op het moment dat jij het dus heel erg geheim wil houden en je dus ook geen hulp zoekt.
Normaal gesproken,
als je zwanger bent,
heb je al die onderzoeken
en
echo's.
Dan ga je gewoon een soort traject in. Van nou, en na zoveel weken dit en dan dit. En je wordt op de hoogte gehouden van wat er gaande is. Het kindje wordt in de gaten gehouden. Natuurlijk een zwangerschap of een bevalling alleen doen. Ja,
het lijkt me echt
traumatisch.
Het engste ooit. Ja. Gewoon het hele zwanger zijn en dat je de hele lijf, ja, allemaal sensaties. Nee, dat lijkt me dat nee.
Ook nog goed dat sinds de oprichting van de vondelingenkamers dus er is. Het aantal vondelingen ik vind het een verschrikkelijk woord, maar babylijkjes. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Ja. Neemt af. Daar is onderzoek naar gedaan. Dat blijkt dus uit de cijfers. En dan voor onze oprichting werden jaarlijks 4 tot 6 vondelingen op een onveilige plek gevonden, zegt Nusseling. Nu is dat er ongeveer 1 per jaar.
Ja.
Dus dat is ook gewoon heel mooi en goed. Dus ja, het is iets heel. Ik vind het iets heel verdrietigs, maar de manier waarop dit gedaan wordt,
ja, ik ben
heel
blij
mooi
dat
en dat
we,
het zo lang heeft geduurd. Oh ja, en wat ook nog wel goed is om te weten, en ook wat ook verschrikkelijk is, is dat ouders, moeders, die dus voor gruwelijke dingen kiezen als kindje in de vuilcontainer, dat het nog wel eens blijkt dat ze dat dan daarvoor ook al een keer gedaan hebben. Want het is dan, de oplossing. Of in hun, kijk, als je radeloos bent, denk ook dat we niet met te veel oordeel naar deze mensen moeten kijken. En dat is heel moeilijk, dat snap ik ook wel. Maar bijvoorbeeld van dat kindje van 2021 bleek dat er 2 jaar eerder ook al een soortgelijk incident bij deze ouders was gebeurd. Deze ouders die komen daar ook niet zomaar mee weg. Even tussen aanhalingstekens. Als in, die gaan jeugddetentie in. Of die krijgen gevangenisstraf als ze meerderjarig zijn. Dus het is ook niet dat ik zeg, als je het zo slecht hebt, dan is het volstrekt logisch. Ja. En dan, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar ja, nou ja, probeer met enige mildheid toch ook te kijken naar de situatie van mensen.
Ja, ik denk ook, het heeft natuurlijk geen zin om alleen maar hard te straffen of alleen maar te zeggen we gedogen dit niet eens, want het is illegaal. Want met zulke strenge regels is het nog steeds niet zo dat de situaties niet voorkomen.
Komen de situaties niet voor? Dat kan je natuurlijk ook afvragen, weet je wel, als je het hebt over dus financiële problemen.
Precies. Ik bedoel, uiteindelijk zijn dit ook mensen die dus op een bepaalde manier weer slachtoffer zijn geworden van een systeem.
Ja.
Waarin zij dus gewoon niet meedraaien.
En
dus
gewoon echt niet weten wat een andere uitweg is.
Dus dan is het en belangrijk om regels te handhaven. Sure, mensen moeten daar ook in begeleid worden of weet ik veel, op een manier toch, waar ze ook in zit in detentie. Dan moet natuurlijk iets gebeuren. En tegelijkertijd moet je dus ook streng gaan kijken naar het systeem. Waar gaat dit dan mis?
Precies, en wat kunnen we doen? En dan zo'n vondelingenkamer is een optie. Wat trouwens ook nog goed is om te zeggen, want ik had het net wel echt over heel anoniem je kind daar achterlaten. Maar je kan dus ook op een knop drukken om aan te geven, ik wil wel met een hulpverlener praten. En ik dacht ook dat de keren dat de vondelingenkamer gebruikt is, in dus 10 jaar dat ze al bestaan in Nederland, dat ze dus sowieso nog maar heel weinig gebruikt zijn. En ik geloof ook vrijwel altijd, zo niet altijd, niet anoniem.
Ah,
uiteindelijk.
Okay. En ik las
je hebt het echt over maar een paar keer. Echt op één hand tellen, geloof ik.
Twee keer per jaar of zo gemiddeld.
Ja, het komt eigenlijk dus heel weinig voor. Ja. En goed dat het er is.
Ja.
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 Had ik ook nog wat lichters.
Fijn.
Het fantastische boek van Sarah Novitsch is er in het Nederlands.
Oké, vertel. Doe nog heel eventjes ons geheugen opfrissen.
Oké, Lisa Hinderks was bij ons te gast alweer een jaar geleden.
Ja,
over
dat was een jaar geleden. Februari.
Over doofcultuur, over Nederlands gebarentaal. Aflevering die je terug kan luisteren of kijken. Want hij staat ook met NGT ondertiteling. Nee, met NGT getolkt. NGT getolkt staat hij op YouTube.
Ja.
En ook met ondertiteling staat hij ook op YouTube.
Ja, heel goed gezegd.
En Lisa, die vertelde toen dat er een boek is. Dat heet True Biz in het Engels. En dat dat vertaald gaat worden. En dat dat gaat over... het is een roman. En het gaat over de doofcultuur, de doofgemeenschap. En ik vind de titel True Biz heel cool. Ik vind het ergens jammer dat dat niet op die manier vertaald is, want True Biz is het is een soort uitdrukking in American Sign Language. En in het Engels kan je het dus eigenlijk niet goed vertalen, want het is echt ASL. Maar het betekent zoiets als real talk. Een soort van let's get real.
Oh, ja.
Dat is, maar het is, ik vind het dus heel vet dat een boek wat zo gaat over de dove gemeenschap, ook geschreven is door een dove auteur, dat dat ook een ASL titel heeft. En in het Nederlands heet het Zoals onder water.
En daar was jij minder enthousiast over.
Daar was ik minder enthousiast over. Ik moet eigenlijk nog vragen aan Lisa hoe zij er naar kijkt. En ik wil ook niet te streng zijn. Maar ik vond dat jammer.
Ja.
Maar goed. Het boek is geweldig. Je volgt drie verschillende personages die allemaal op een andere manier een link hebben met de doofgemeenschap. Daar onderdeel van zijn. En de doofgemeenschap is natuurlijk heel divers. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zijn doof geboren. En die hebben vanaf jongs af aan sign language tot hun beschikking gekregen. Dus die hebben een hele goede communicatievorm vanaf heel jongs af aan bij zich kunnen dragen. Bijvoorbeeld omdat ze geboren zijn bij ouders die zelf ook doof zijn en gebarentaal meegeven. Of omdat de ouders ervoor kiezen om gebarentaal te leren. Dat schijnt echt een schrikbarend laag percentage te zijn. Hè? De ouders die ervoor kiest om sign language te gaan leren op het moment dat ze een doof kind krijgen.
Ja, dat vind ik ook wat.
Ja, ja, precies. Maar je kan ook geboren worden als doof kind bij horende ouders. Dat gebeurt relatief gezien ook veel vaker. En dan vervolgens niet die tools meekrijgen van die gebarentaal.
Ja.
Dus eigenlijk gedwongen worden om mee te gaan in het horende systeem. Je krijgt dan bijvoorbeeld een CI, cochleair implantaat. Waardoor je voor sommige in sommige gevallen best goed kan horen. Maar in andere gevallen toch eigenlijk wel heel vaak de weg kwijtraakt als er bijvoorbeeld meerdere mensen door elkaar heen praten.
Ja.
Nou, hoeveel situaties kan je wel niet bedenken dat het niet doodstil is en er je recht naar iemand kan kijken en dus kan liplezen en heel goed gefocust kan luisteren. Ja, klasse.
Dat is 90% OV, van je leven eigenlijk.
Heel veel van de situaties. Dat betekent dat je dus buiten de boot valt. Want je gaat niet mee in de dove gemeenschap, want je hebt die taal niet geleerd.
Maar je kan ook niet mee met de horende mensen.
En je hebt ook natuurlijk nog de CODA, dus de Child of Deaf Adult. En dat zijn dus kinderen die horend geboren worden bij dove ouders. En die hebben vaak de gebarentaal als moedertaal, maar die hebben dus ook de Nederlands of Engels.
Die zijn eigenlijk tweetalig.
Die zijn hartstikke tweetalig, inderdaad. Ja. Maar die maken allemaal onderdeel uit van die gemeenschap.
Ja.
En in dit boek volg je dus drie verschillende mensen. Twee tieners en iemand van, ja, wat zou ze zijn, een jaar of 50, denk ik. Die dus allemaal op een verschillende manier in deze gemeenschap staan. En
heel leuk.
Het is ten eerste gewoon een heerlijk verhaal waar je lekker in meegaat. Maar je leert dus ook heel veel.
Ja, want we waren even op reis deze week. En Nidia die zat de hele
zat
tijd
allemaal
tegen
mij
in de trein. Zit ze dan zo opeens weer van alles te gebaren. En wat ik dan dus nu leuk vind is als jij iets gebaart. Dat ik het ook wel een beetje kan oppikken. Omdat we dus zelf ook een beetje gebarentaal kunnen.
Ja, ja, we doen nog steeds ons best. Maar ik was vooral heel benieuwd hoe Lisa natuurlijk naar het boek kijkt.
Ja.
Dus ik heb gevraagd of zij even wat op papier wilde zetten. En dat heeft ze gedaan. Sarah Novich geeft een mooi inkijkje in de diversiteit van dove levens. Ook geeft ze mooi weer hoe verschillende jongeren die wel of niet met gebarentaal zijn opgegroeid hun eigen doofheid kunnen ervaren en hoe ze op verschillende manieren in de maatschappij bewegen. Maar daarnaast gaat het boek ook gewoon over leven als een jongere. Over vrienden maken, over ruzie met ouders, over verliefd worden en feestjes. Maar ook onderwerpen zoals racisme, taaldeprivatie of trauma's. Voor mijzelf was het een feest van herkenning, maar ik denk dat het voor horende mensen echt een eye-opener gaat zijn. Het leuke is dat je tussendoor ook informatie krijgt over gebarentaal. In de Nederlandse versie vooral over NGT en in de Amerikaanse versie over ASL, American Sign Language, en dove cultuur. Een leuke roman waarbij je ook nog veel leert.
Nou,
ja,
leuk.
En Lisa die heeft dus meegeholpen aan de Nederlandse vertalingen. Want dus alle NGT-plaatjes die erin zitten, die zijn dus, het is allemaal echt NGT, Nederlands gebarentaal wat je ziet in de vertaling. En er zit ook dus NGT in de tekst. Dus dat heeft Sarah Novich. Je hebt natuurlijk in het boek mensen die met elkaar spreken, maar ook mensen die met elkaar gebaren. En dat heeft ze dus ook in de tekst.
Maar wacht, staat het dan getekend?
Staat niet met plaatjes, okay. Niet met plaatjes, maar in tekst maakt ze dat visueel. Zo, aan de linkerkant van de pagina heb je dan de ene persoon. En aan de rechterkant
Leuk.
Ja, het is, ik vind het echt een geweldig boek. En ik denk dat heel veel mensen dit zouden moeten lezen. Al is het maar om te zien tegen wat voor muur je oploopt als je dus doof bent. En hoe niet inclusief die maatschappij is.
Ja, fucking dominant.
Maar ook gewoon voor de heerlijke personages. Want ze zijn... Ik zat de hele tijd hard op te lachen. Ja, een beetje te gniffelen.
Dat kan ik bevestigen.
En ik zag ook dat Sarah Novitch had ergens erover gezegd. Het is een coming-of-age verhaal. Want je volgt dus twee tieners. Maar ook een coming-of-middle-age verhaal.
Want je volgt iemand van
de
jaren 50.
Ja, je volgt ook iemand die wat ouders. Dat is de directeur van een doofschool. En zij heeft bijvoorbeeld weer te maken met een dementerende moeder die doof is. En ja, wat gaat ze naar een verzorgingshuis? Ja. Tussen welke mensen komt ze dan terecht? Er wordt een baby geboren bij een doof gezin. Is het kindje dan horend of doof? En wat voor implicaties heeft dat dan? Echt allerlei verschillende... Ja, je kan het denk ik ook zo drie keer achter elkaar lezen. Om het weer opnieuw...
Nou, fun.
Mensen moeten het echt lezen.
Zoals Onder Water en van Sarah Novitch.
Ik kan niet wachten op een verfilming.
Ja, jij was het al aan het googelen.
Ja, er schijnt een serie van gemaakt te worden.
En we hopen dat dat doorgaat.
Ik ben hyped.
Dan is er nog eventjes één tipje wat we willen geven. En dat is, wij zijn gisteren naar de voorstelling Wildbloei geweest van Valentina Toot.
Oh, ik heb zo gelachen.
Ik heb zo gelachen. Het is een ode aan de hysterische vrouw. En sorry, maar Valentina Toot is zo getalenteerd.
Dit is niet normaal.
Het is niet normaal.
Ik heb op een gegeven moment zat ik echt met open mond.
Ja,
dus,
ik ook.
Dus letterlijk met open mond en opengesperde ogen te kijken en vooral ook te luisteren naar wat daar op dat podium gebeurde.
Het was echt ongekend.
Wat een talent. Ja, ik heb ook moeten huilen overigens. Klein treintje gelaten.
Ik heb vooral moeten huilen van het lachen.
Ja, allebei.
Ik heb echt...
Wij zaten te gieren. Sorry.
Het was zo grappig. Maar zij doet typetjes heel goed. En ze kan dus geweldig zingen en geweldig piano spelen. En dat allemaal bij elkaar. Dat komt een soort van samen op dat podium. Het is één grote ontploffing. Mocht je er naartoe kunnen, doe het. Want het is erg geweldig. No spon.
Dit was aflevering 170. De show notes vind je op damhoney.nl/aflevering-170. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Lisbeth Smit en Lucas de Gier, wij danken jullie op onze blote knietjes voor being onze rocks in de branding. Daniel van de Poppen natuurlijk ook, maar nog even extra bedankt, want we zitten hier in de studio van Spraakmaker Media lekker op te nemen. En het is heerlijk, dankjewel.
Bedankt transcriptteam Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
En wij kletsen nog even door, toch?
Ja.
Ja, in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee.
En daar gaan wij vertellen, hoe het kwam dat wij naar Vlieland gingen en jij biseksueel thuis kwam.
Oh ja.
Dat was nog eens de plot twist.
Oké, die kan je luisteren op petjeaf.com/damhoney. Maar dan moet je wel eventjes geld betalen. En dat geld is 1 euro per maand.
Minimaal.
Je mag ook meer geven. Maar dat is het geld wat je nodig hebt om toegang te krijgen.
Klopt. En je kan ook gewoon 1 euro betalen en alles bingen in een maand.
En dan alles weer uitzetten.
En dan zet je het weer uit.
Ja, precies. Dus dan kost alles je 1 euro.
We proberen het nog toegankelijk te maken binnen de ontoegankelijkheid van de paywall. Laten we het zo zeggen.
Post kan natuurlijk ook naar ons toe. Dat is info@damhoney.nl. Stuur ons allerhande dingen. Vinden we leuk. En je kan het ook niet doen.
Nee, je kan het bijvoorbeeld zelf weten of je het wel of niet doet.
Ja, precies.
Ik noem maar wat.
Ja. Nou, kijk maar even wat je doet.
Dag!
Dag.